Nou, allemaal welkom. Fijn dat we er allemaal weer zijn. Goed om jullie weer te zien, ja. Het is goed weer of slecht weer. Het is nu weer heerlijk weer. Morgen is misschien weer slecht weer. Dat weten we niet. Maar in ieder geval, Marten en Marie, gefeliciteerd met het huwelijk van jullie dochter. De laatste die het huis uit is, hè. Marten zei ook, nou ja, ik ben een dochter, dat ben ik niet kwijt. Ik heb er een zoon bij gekregen. En dat is ook zo. En dat heb ik zo meteen ook, hè. Want Bonnie en Rachel zijn er ook. Dinsdag gaan zij weer trouwen, dus... En dat is zo hoort het te gaan, hè? Dat de man gaat zijn vader en moeder verlaten en dan gaat hij zijn vrouw aanhangen. En we willen vandaag weer naar Gods woord gaan luisteren. Oh ja, en Herman die zat vast in Bosnië, begreep ik. Toch? Ja, oh, wist niet. Ja, nee, Mirjam had geschreven dat hij zat vast in Bosnië, of die kant op. Daar hebben ze een zusterbedrijf. En dan ging hij gisteren ging hij dan rijden en dan, ja, dan komt hij pas een nacht thuis. Dus ik schreef aan Mirjam, nou dan rijd je gewoon met die grote dikke trailer, dan rijd je toch gewoon hier naartoe, dan kon hij gelijk aanschuiven. Nee, schrikkerheid, dus hij is onderweg naar huis, dus, maar goed, ik zie dat ze hier ook zijn, dus ook jullie die kijken, fijn dat jullie er zijn. Ik wil met jullie vandaag gaan praten over wat wil God van een gelovige. En ik heb de laatste keren heb ik het gehad over wat zou een gelovige christen altijd moeten doen. Maar ik heb nu het onderwerp, wat wil God van een gelovige? Nou, er zijn verschillende dingen. En er zijn verschillende dingen die je daarover kan lezen. Uw heiliging, en hij wil dat alle mensen zalig worden, dat is de ongelovige. Dat is wat God van de ongelovige verlangt, graag wil. Maar van de gelovige wil hij natuurlijk dat ze tot kennis van de waarheid komen. Nou, één aspect daarvan is, ik zal met mij erbij oplopen in 2 Korinthe 13 vers 11. 2 Korinthe 13 vers 11. En 2 Korinthe 13 vers 11. En dan zien wij Paulus in één zinnetje zeggen. Voorts broeders, en daar bedoelt hij ook de zusters mee. Zijt blijde, wordt volmaakt, zijt getroost, zijt eensgezind, leeft in vrede. En de God der liefde en des vredes zal met u zijn. Laten we open in gebed. Vader, ik wil u danken dat u bij elkaar zijn om naar uw woord te luisteren. Ik dank u ook dat we daar toe in staat zijn. Omdat we ook kunnen rijden, het kunnen betalen. En ja, we hebben het op zich gelukkig niet slecht en we kunnen het ook in vrijheid doen. Daarom willen we ook natuurlijk niet vergeten ook voor onze overheden te bidden, Vader. En dat wij onze taak kunnen volbrengen in dit land, Vader. Of het nou naar onze zin gaat of niet, ook in verband met verkiezingen, of ze naar onze zin zijn of niet. Voor ons is het belangrijkst, Vader, dat uw evangelie verkondigd wordt en dat we dat kunnen blijven doen. En zo wil ik ook voor nu bidden dat we verlicht worden op uw woord, Vader. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Dus hij wil dat wij volmaakt worden. En wat is volmaakt worden? Nou, volmaken. In 1 Korinthe 14 zegt hij dat wij moeten in het verstand volwassen worden. En dat is eigenlijk een beetje wat het woord volmaakt uitdrukt. Word in het verstand volwassen. En Maarten die las net al uit Colossenzen 1 vers 9 en 10. En misschien kun je daar nog even heen gaan. Niet dat Maarten het niet goed gedaan heeft, helemaal niet. Maar Colossenzen 1 vers 9 en 10 wordt volmaakt. Wat betekent dat? Nou, de brief van de Colossenzen gaat heel veel over... Ja, het gaat allemaal om Christus natuurlijk. Maar daar gaat het over Christus als hoofd van de gemeente. En het gebed van Paulus is dat wij worden vervuld in vers 9, dat hebben we net gelezen. Vervuld, nou er zit ook het woordje, als je vullen, iets vult, een glas vult met water, dan is het glas vol. Ja? Dus dat wij mogen vervuld, volraken, ja, met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand. Dat is wat God wil. Dus word in de geest volwassen, in het verstand, dat is je denken. Ja, en word volmaakt, dat heeft daarmee te maken. Volwassen in het geloof, volmaakt. Dat je begrijpt wat God wil in alle wijsheid en je verstand. Nou, een volwassen verstand, dat is een proces. Buiten het geloof heb je dat ook, ja. Ik hoop niet dat wij hier zitten en dat je nog net zoveel verstand hebt als 10 jaar geleden. Ik hoop wel dat daar een beetje meer, dat er een beetje groei in heeft gezeten. En dat is waar we het over hebben, dat God wil de groei van een geloof. Dat heeft te maken met volwassen worden, volmaakt worden. Want wij zijn volmaakt, ja, in Christus. En toch zegt hij, word volmaakt. Word volwassen in het geloof, want wij zijn kinderen van God. En je begint als een klein kind, tenminste dat wil zeggen in Gods ogen weer wel zijn zoon, volwassen. Maar in de kennis, in je wandel, nou, dan weet je in het begin helemaal niks. Dus dan ben je een klein kind, dan moet je groeien. En daarom zegt Paulus dat. En dan krijg je een geestelijk verstand. En als je dat hebt, dan begrijp je ook, kijk, hoe je moet wandelen. Waardiglijk de Heer. Want veel gelovigen willen heel veel dingen voor de Heer doen. Maar of het waardiglijk voor de Heer is, dat is nog maar een tweede. Omdat ze handelen vaak op basis van onwetendheid. En wij weten, je moet natuurlijk de brief van Paulus, niet de brief van Paulus, maar dan moet de Bijbel moet je recht snijden. Zodat je weet, oh wacht, dat is voor mij. Voor degene die het allemaal nog net zijn in deze boodschap. Ja, dan weet je, de Bijbel is allemaal voor mij geschreven. Natuurlijk moet ik lezen, maar wat echt specifiek over mij gaat, wat ik voor mijn dagelijks leven nodig heb, dat zijn de brieven van apostel Paulus. Zo simpel en zo eenvoudig is het gewoon. En dan ben je in staat om ook voor de Heere behagelijk te wandelen in alle goede werken. Dus God heeft er dan heel veel behagen en plezier in. Omdat je wandelt in overeenstemming met zijn wil. En dan zie je, en wassende in de kennis van God. Dus dan ga je groeien in de kennis van God. En dat is een proces voor ons allemaal, ons leven lang door. Je begint met zo, en het is net als een gewoon kind. Je begint klein, maar je gaat groeien. En dan ga je de Heer Jezus, dan ga je God de Vader, ga je persoonlijk ook steeds beter kennen. Als je een nauwe omgang hebt met elkaar, dan leer je die persoon beter kennen. Als dat je natuurlijk zo nuance met elkaar praat. Wanneer leren een man en vrouw elkaar het beste kennen? Als ze samen op vakantie gaan bijvoorbeeld. Ja? Dan zit je elke keer op elkaars lip. En dan, nou ja, weet je het, sommigen kunnen ook niet behangen samen, man en vrouw. Dat wordt heel vaak, het gaat fout. Ja? Nou oké, dan leer je elkaar eens goed kennen. Ja? Dus, en nou, dat is het punt. Groeien, wassen in de kennis van God. En dan zie je ook in vers 11 de kracht. Nou gaan we mee naar hoofdstuk 2 vers 10. Als Paulus zegt dat wij moeten volmaakt worden. Nou kijk, Colossenzen 2 vers 10, gij zijt in hem volmaakt. Zie je wel, wij zijn volmaakt in Christus. En wat is volmaakt? Je kent het wel, je krijgt wel zo'n, als zeg je wat, en dan zegt iemand tegen je, ja nou, niemand is volmaakt. Het brandt je altijd op je lip om dan gelijk te zeggen, dat klopt, maar ik ben wel volmaakt. Maar dan, in Christus. En wat is volmaakt? Nou, alles wat nodig is om bij God in zijn nabijheid te kunnen zijn. Hij heeft alle geestelijke zegeningen heeft hij ons gezegend. En wij zijn af. Dat wil zeggen in Christus. Dus als je een auto koopt ook. Hij staat in de showroom. Nou, dan zit er, het is niet zo dat je een auto gaat halen. En dan zeg je, nou ja, ik wil er ook graag 4 banden bij. Of kan je ook 2 ruitenwissers erop zetten. Nee, hij komt uit de fabriek. Hij staat in de showroom. En je koopt hem zoals hij er staat. Hij is compleet af. Hij glimt mooi. Ja, en hij is perfect. Perfect. In het Engels zeggen ze ook perfect. En dat zijn wij ook. Dat zijn wij. Dus je hoeft het niet te worden. En toch, zegt Paulus, wordt het. Nou, dat heeft met je dagelijkse groei te maken. Nou, dan moet je eerst begrijpen, wie ben ik in Christus? Wat is dan die volmaaktheid? Wat is dat dan dat ik perfect ben in Christus dan? Nou, dan kijk je vers 11, in welke gij ook besneden zijt met de besnijdenis die zonder handen geschiet. In de uittrekking van het lichaam der zonde, des vleeses, door de besnijdenis van Christus. Daar ga ik allemaal niet te diep op in. Voor sommigen is het nog moeilijk, maar je begrijpt gewoon, Christus is aan het kruis gestorven. En daar is hij dood gegaan en is hij van het leven afgesneden gewoon. Ja? Nou, ik bedoel, als jij jezelf je hoofd eraf snijdt, dan ben je dood. Zo is Christus van het leven afgesneden. Hij is gestorven aan het kruis. Dat is de besnijdenis van Christus. Dus niet dat met handen geschiet, dat is ook gebeurd. Maar het gaat om zijn dood aan het kruis. En wij zijn met hem, hebben wij dat ook ondergaan, sinds hij geloofde. Kijk maar, in vers 12, zijnde met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, die hem uit de doden opgewekt heeft. Wij hebben geloofd dat Christus stierf voor onze zonde en dat hij ook uit de dood is opgestaan. En in die werking heeft hij ons ook mede opgewekt. Dus ik ben gestorven, ik ben begraven, ik ben met Christus opgestaan. En dat was nodig. Waarom moest Christus aan het kruis? Om te sterven voor mij als zondaar. Nou, en dat heeft hij gedaan en ik heb dat geloofd. En Christus was toch volmaakt? Dus als je in Christus bent, wat ben je dan? Ben je volmaakt. Want ik ben niet volmaakt natuurlijk, hè? In Christus. En dan vers 13. En hij heeft u als gij dood waart in de misdaden en in de voorheid uw vleeses, mede levend gemaakt met hem en kijk, al uw misdaden u vergeven. Dat is nodig. Je kan niet in de hemel komen, je kan niet naar God toe als je zonden niet vergeven zijn. Dus dat is ook gebeurd aan het kruis. Dus daarom, ik ben in hem volmaakt. En dan in vers 14, uitgewist hebben het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, het welk, zeg ik, eniger wijze ons tegen was, en heeft dat zelf uit het midden weggenomen, hetzelfde aan het kruis genageld hebben. Wat heeft hij aan het kruis genageld? Nou, de handschrift, de wet, die is tegen ons. De wet, die klaagt je alleen maar aan. Ja, schuldig, 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 schuldig. Nou, dat handschrift op de wijs, maar ook ja, de wet in feite, zeg maar, de inzettingen, dat heeft hij aan het kruis geslagen. Dus dat is ook weg. Ik ben niet meer onder de wet. Ik ben gestorven voor en door de wet. Maar, heb ik dat gedaan? Nee, ik in hem. Christus heeft het gedaan. Dus zo zie je hoe heerlijk het geloof is, genade evangelie, dat je weet, ja, hij heeft alles gedaan. Ik hoef het alleen maar te geloven. En dat is het verschil tussen gelovigen die Gods genade kennen, of die zitten onder een systeem van de wet, in een reformatorische kerk bijvoorbeeld, noem maar wat. Dan draait het in het ene geval, zoals bij ons zeg ik, spreken we over Gods gerechtigheid in mij. Hij doet het in mij. Maar onder het andere systeem zit, gaat het om eigen gerechtigheid. Dan moet jij het doen. Niet alleen om gerechtvaardigd te worden, dat je het eeuwig leven krijgt, maar ook om een rechtvaardig leven te leiden. Dan moet je, doe je het allemaal, dan moet jij het doen. Maar genade zegt, nee, ik doe het in jou. Christus heeft alles gedaan. Je moet het in geloof aanvaarden. En dan gaat het ook werken, in die geloof. En dan vers 15, en de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Dus het kruis, de prediking van het kruis, is ook voor ons de prediking van de overwinning. Wij zijn met Christus overwinnaar over alle overheid, macht en kracht. Satan hoef je niet bang voor te zijn. Mensen die daar bang voor zijn, die kennen de boodschap niet. Want wij zijn in hem volmaakt en zijn gezet boven alle overheid, macht en kracht. Hij heeft totaal niets meer. Kan die jou doen? Kan die jou afpakken? Je bent voor altijd en eeuwig ben je zijn kind. Ik ben met Christus verborgen in God. Dus als ik in Christus ben en Christus is ook nog eens een keer in God, wie kan erbij komen? Niemand toch? Niemand. Ikzelf ook niet eens kan het ongedaan maken. Nou, dus gaan we mee naar 1 Korinthe 3. Dus wij beginnen. God wil dat wij volmaakt worden. Wij zijn het. Maar let op, ik heb het over het. Paulus spreekt over je praktische leven, je dagelijkse leventje, met al je zorgen, je verdriet, je pijn, dat is waar ook, was vergeten te zeggen. We hebben een boekje weer, Lijden, waarom? Vertroostende woorden van Paulus, dat kost bijna niks, 2 euro, het is toch een aardig dik boekje. Eer heb ik hier 3 preken over gehouden, dat heeft alleen opgeschreven en ik heb het verder een beetje uitgewerkt en die daar wat toegevoegd en in een boekje gegoten. En dat is natuurlijk een heel belangrijk onderwerp voor veel mensen. Wat doen ze? Ze gaan natuurlijk allemaal naar Job en dat soort dingen. Maar de Paulus geeft de oplossing. Waarom is dat lijden in het leven? En dat heeft met 5 oorzaken te maken en die staan daarin. Dus goed, daar heb je mee te maken in je leven. Ja, wij allemaal, gelovig of niet gelovig, wij hebben allemaal daarmee te maken. Ja? En hoe lang gaan we dat oplossen? Nou, de Bijbel geeft antwoord. Maar kijk, dan is het belangrijk, als wij gaan groeien in het geloof, 1 Korinthe 3. Want wij beginnen, ik zei het net al, als kleine kindertjes in feite. 1 Korinthe 3 zegt Paulus tegen de Korintiërs. En ik, broeders, kom tot u niet spreken als tot geestelijken. Dat is diegene die volwassen is. Die volmaakt is in zijn verstand. Volwassen geloof heeft, volwassen verstand. Geestelijk verstand. Dat is iemand die, zoals Paulus ook, of de psalmist ook zegt, hè, hij overdenkt zijn wet, zijn geboden, dag en nacht. Ja, dat is iemand die zich door het woord laat leiden, het leest en ook zich daardoor laat leiden. Een geestelijk iemand. Hij zegt, ik kan tot de Korintiërs zo niet spreken, waarom niet? Maar als tot vleeselijke. Dat zijn gelovigen die eigenlijk in hun eigen vlees bezig zijn. Niet zich door de geest laten leiden. Als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijzen, want gij vermoogt toen nog niet, ja, gij vermoogt ook nu nog niet. Dus Paulus zegt, ik heb jullie met melk gevoed, wat is dat? Nou, Paulus is bij de Korintiërs geweest, wat heeft hij hem verteld? Over het kruis. Dus daar begin je mee. Over het kruis. En dat noemt hij nog melk. Nou, de Romeinenbrief, dat is dus in feite nog melk, zegt hij. Maar dat is dus de voeding die je nodig hebt, ja? Net zoals kleine kinderen, die geven je de fles. Maar je geeft ze geen vast voedsel. In het begin de fles. Maar waarom? Dat gaat op een gegeven moment houdt het op en dan geef je ze natuurlijk, krijgen ze vast voedsel. En meer en meer en meer. Met andere woorden, op een gegeven moment, als je altijd aan de melk blijft, dan blijf je natuurlijk een moederskindje. Mama, ja. En moeder dit, en ben echt een moederskindje. Ja, dus totaal eigenlijk afhankelijk. Maar kinderen zijn, die heb je niet om afhankelijk van jou te laten blijven. Dat is natuurlijk ook zo. Nee, die gaan juist de wereld in en gaan zelfstandig een eenheid vormen met een man en vrouw. En zo moeten zij het zelf met de heren gaan doen. Kinderen ook thuis, die worden opgevoed, die krijgen melk, maar daarna vast voedsel, zodat ze zometeen volgroeid zijn en dan kunnen ze volwassen in het leven staan. Dat is de bedoeling, maar niet dat ze afhankelijk van hun ouders blijven. Waar dat gebeurt, is een ramp voor je huwelijk. Kan ik je wel zeggen, dat is niet goed, is ook niet wat God wil. Nou, want gij zijt wel vleeselijk, zie je, hoe weet Paulus dat zij vleeselijk zijn? Terwijl onder u nijd is en twist en tweedracht, zijt gij niet vleeselijk en wandelt gij niet naar de mens. Er waren partijschappen, twisten, jaloersheid, ruzies, al dat soort dingen, rechtszaken waren in die gemeente aanwezig. Nou, dat kan toch niet als gelovigen bij elkaar. Maar ja, als wij allemaal binnenkomen hier, ik kom binnen. Maar wat neem ik nog meer mee naar binnen? Mijn zondige, Jan Stelma, komt ook mee naar binnen. En bij jullie is hetzelfde, we hebben allemaal die zondige natuur. En Satan zit ook niet stil, dus voor je het weet, ja, als het altijd rustig, paars en vrees, klopt er iets eigenlijk niet. Ja, er zouden geen zonden zijn in de gemeente, maar dat is natuurlijk niet zo. Nou, en daarom, het is ook niet de bedoeling dat wij kinderen blijven, want dan krijg je zeker, en als je in het vlees bent, kun je dit soort toestanden als in Korinthe krijgen, maar God wil dat wij gaan groeien. Dus het is niet de bedoeling dat je bij het begin blijft. Dus je komt tot geloof, je leert de Heren kennen, je gaat groeien, en dan ga je het woord lezen. Maar ja, je kan ook zeggen, nou, ik blijf thuis. Toch? Ik heb de Heren leren kennen. Nou, fijn. Is dat wat God wil? Nee, dat is niet wat God wil. God wil dat wij gaan groeien. En je kan niet groeien in het geloof. Als je gewoon zegt, ik doe het alleen. Kijk, er zijn ingrediënten voor. En een van die ingrediënten is, ga mee naar 1 Timotheüs 3, vers 16. Het begint natuurlijk altijd, en dat is wat God wil, dat wij dus volmaakt worden. Nou, wanneer word je volmaakt in je wandel? Wanneer ga je groeien? Nou, wat wil God van mij? Dat eerste wat je gaat doen, is dat je gaat luisteren naar God. Wat Hij tot je te zeggen heeft. En dat is 2 Timotheüs 3, vers 16 natuurlijk. Dat is de Bijbel lezen. Want dit is het woord Gods, hè? Maar wie is het levende woord? Dat is de Heer Jezus Christus. Wat is het brood wat uit de hemel nedergedaald is? Dat is de Heer Jezus Christus, toch? Dat is je geestelijk voedsel wat je nodig hebt. Een mens zal niet leven bij brood alleen, zegt de Heer Jezus al, maar bij al een woord dat uit de mond Gods gaat. Dus tuurlijk, ik heb mijn eten nodig en daarom werken we ook. Maar vergeet niet je geestelijk voedsel. Je moet lezen. Ik zeg dit tegen de ouderen, ik zeg het tegen de jongeren, ik zeg het tegen iedereen. Je weet zelf ook wel, ja? 4 bladzijtjes lezen per dag. Dan heb je de Bijbel gelezen in 1 jaar. Lees je er 8, is het nu niet in 1/2 jaar. Gek, hè? Toch lees je een blad over de vakliteratuur, wat dan ook. Dat lees je zo achter elkaar uit. En toch schijnt het 4 bladzijden uit de Bijbel per dag gewoon moeilijk te zijn. Ja, ik had zo druk, of ik had dit of dat. Het zijn allemaal uitvluchten. Nee, je moet het doen. 1 Timotheüs 3, vers 16. Al de schrift is van God ingegeven. Dus het is geïnspireerd. Dat is ook het verschil met de andere boeken die je leest. Want die zijn niet geïnspireerd. Het boek wat op je schoot ligt nu, dat is door God geïnspireerd. Hij heeft het op laten schrijven. Hij heeft het ingeademd. Het zijn zijn woorden. En is nuttig tot lering, zie je. Daardoor worden wij geleerd. Hebben een leer. En dan tot wederlegging. Nou, dat is dat je de Bijbel wijst ons ook terecht als waar we fout zitten. Natuurlijk. Als iemand zegt, dat heb ik niet nodig. Ik heb van de week een heel gesprek gehad met een vertegenwoordiger. En nou, wat ik ook zei, wat ik ook vertelde. Maar nou ja, nee, hij was gewoon, hij overtrad nooit nergens, niks niet. Geen last van zijn geweten, het ging altijd goed. Zeg, nou, volgens mij ziet God hier voor mij. Ja, dat heb ik echt zo gezegd. Jij bent gewoon, hij heeft God niet nodig, want hij is God. Maar zo is het natuurlijk niet. Ik heb ook terechtwijzing nodig. Ik heb een onafhankelijke autoriteit in mijn leven nodig die mij terechtwijst waar ik de fout in ga. En daar is Gods woord voor nodig. En dan heb je eerst de leer. Nou, en dan zie je, hij weerlegt het. En tot verbetering. Wat is als Gods woord mij verbetert? Dat gaat hij mij corrigeren. De Galatenbrief bijvoorbeeld is een correctie. Want ze gingen naar de wet. En Paulus zegt in de brief van de Galaten, nee, niet naar de wet, terug naar de Romeinenbrief. Want daar leer je over dat het genade is. En niet jullie eigen gerechtigheid onder de wet. En dan tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Dus Gods woord onderwijst ons en in de rechtvaardigheid. Dat ik een rechtvaardig leven zal leiden. Dus wat moet ik doen om te groeien in het geloof? Wat wil God eerst? Dat ik naar hem ga luisteren. Niet allerlei activiteiten ga doen. Of niet alleen maar de sterren van de hemel gaan bidden. Dag in dag uit. Want je kan niet bidden zonder dat je weet wat je moet bidden. En dat weet je uit de Bijbel. En niet anders. Dus als je in de Bijbel gaat lezen, nou, waar ga je dan beginnen? Als je net de Heere leert kennen en het is nog steeds goed om het te doen, dan ga je met de Romeinenbrief. Waarom? Die gaat over het kruis. En Romeinen 1 tot en met 5 gaat over de rechtvaardiging. Ja? De redding, rechtvaardiging. Dat gaat Paulus laten zien uiteindelijk. Het kruis, ja, en dat alle mensen zijn zondaars en derven de heerlijkheid Gods. En kunnen op één manier gerechtvaardigd worden. Dat is door de verlossing die in Christus Jezus is, door het geloof en niet anders. Nou, daar gaat Romeinen 1 vers 5 tot en met 5 over. Dan lees je 6, 7, 8. Dat gaat over onze heiliging, ons dagelijks leven. Dan moet je weten, de dood in zijn dood. De doop in zijn dood, ja. En dat wij zijn dood voor de wet en dat zijn geest ermee werkt. Dat is de enige manier om de zonde te kunnen overwinnen. En dan heb je Romeinen 19, 11, gaat over Israël, verleden, heden en toekomst. En dan krijg je het laatste hoofdstuk, gaat over je wandel. Nou, ga daar maar mee beginnen. En ga dat lezen. Dus dat is een belangrijk iets, dat wij gaan luisteren naar God. Op de allereerste plaats gaan we naar hem luisteren. Dus de Bijbel lezen is essentieel voor je geestelijke groei. Als je dat niet doet, heb je geen geestelijke groei. Dan blijf je gewoon stilstaan op het niveau. Dus geen boeken over de Bijbel, niet preken luisteren, ook al zijn ze van mij, ga je gewoon niet doen. De Bijbel leest het allerbelangrijkst. En natuurlijk, je hebt leraren, herders en leraars nodig, dat heb ik ook. Ik lees ook, ik lees veel, ik luister veel, als ik tijd heb. En dan word ik ook weer door anderen geleerd. En zo werkt het lichaam van Christus, ja. In Paulus' brief staat 37 keer elkander. Dus dat is constant, het is niet voor jezelf alleen. Nou, punt 2 is, dat is Filippenzen 4 vers 6 en 7... dat als jij natuurlijk de Bijbel leest, dan noemen we dat, wat is dat als je de Bijbel leest? Dan ga ik luisteren naar God. En dan kom ik pas in de beurt. Want dan ga ik praten met God. Ja? En bidden, in alle religies gaan mensen bidden. En de een doet het zo, de ander doet het zo. Maar wij gaan pas bidden, ja, nadat je eerst luistert. Nou, en Filippenzen 4 vers 6 en 7. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Dus je mag alles bij God bekendmaken. Want dat is praten. Zonder bidden, weet je. Als je nou alleen de Bijbel leest en je gaat niet bidden. Wat zou je dan over nou, over gelovigen? Dan krijg je eigenlijk iemand die leest wel, die heeft alleen kennis. En wat zegt de Bijbel van wat doet kennis bij een mens? Maakt opgeblazen. Dus dat is het geval. Bidden is net zo. Ja, ik zou zeggen, nou, eerst luisteren naar God is belangrijker natuurlijk. En dan praten met God. Maar het is in feite een reactie op wat hij schrijft in zijn woord. En ook inderdaad wat je meemaakt in je leven. Je hebt iemand, waar kan je alles aan kwijt. Gelukkig wel. Ik kan niet altijd alles aan iedereen kwijt. Ja, natuurlijk, met Paul en je vrouw. En, ja, maar aan de Heer kan je echt alles en ook elk moment van de dag kan je alles kwijt. Ja, dat is dus, hoe heet dat? Ja, ik zou zeggen, altijd overal en voor alles kan je bidden. En hier ziet ook staan, wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Dus je maakt alles bekend en je ziet, hij geeft ook je de vrede ervoor terug. Dus ja, ik zou willen zeggen, ga even mee naar Jesaja 55... Het is een soort een cirkel eigenlijk. Jesaja 55. Jeremia, Isaiah, Jeremia 55. En die tekst die wordt al vaker gebruikt, vers 7. Dat, ik weet, dat gaat over Israël, maar er zit ook een principe in, kunnen voor ons in zitten. Hij zegt van, in vers 7, de goddelozen verlaten zijn weg, tuurlijk. En de ongerechtige man zijn gedachten. Wat moeten die mensen doen, de ongelovige, de goddeloze? Die moet zich bekeren tot de Heere. Zo zal hij zich zijn ontfermen en tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. En dan zegt God, want mijn gedachten zijn niet uw lieden gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Zie je dat jouw gedachten zijn niet dezelfde gedachten als van de Heer? Nou, daar kom ik maar al te vaak achter, dat inderdaad wat jij bedenkt is altijd, vanwege mijn zondige natuur, is niet de gedachten van de Heer. Als je eenmaal Gods geest hebt, Paulus zegt ook, wij hebben de zin des Heeren. Dus dan ga je lezen en zijn gedachten staan in de Bijbel. Dus wat krijg ik dan? Mijn gedachten, als, hoe meer hiervan in mijn gedachten komen, hoe meer mijn eigen gedachten eruit gaan. Dus daarom zie ik het ook altijd als een soort cirkel. Ja? Dus je hebt Gods woord. Nou, dan komt het bij mij, zeg maar, en dan krijg je een soort, en dan komt het weer terug bij God. Ja, dus het woord, dat lees ik. Nou, dat overdenk ik en ik breng het in het gebed. Vraag ik tot God en dan komt het weer bij hem terug. Want mijn wegen zijn hoger dan mijn wegen. Kijk in vers 9. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen. En mijn gedachten dan uw lieden gedachten. Dus mijn wegen, hoe ik handel, en mijn gedachten zijn veel hoger dan wat jij denkt en wat jij allemaal wilt doen. En daarom moet je Gods woord lezen. En dan zie je, kijk, dan vergelijk je wat er gebeurt als je Gods woord leest. Gelijk de regen en de sneeuw van de hemel nederdaalt en derwaarts niet wederkeert, maar doorvochtigt de aarde en maakt dat zij voortbrengen en uitspruiten en zaad geven de zaaier en brood te eten. Dus regen en sneeuw daalt neder vanuit de hemel. Dat is net zoals Gods woord komt bij mij. Komt naar beneden. Nou, wat doet het in de aarde? Nou, dat regen gaat niet weer omhoog. Nee, het gaat in de aarde, dat is vochtig. En dan zie je, dan krijgen wij daardoor dat er dingen gaan groeien en dat wij daardoor weer eten. Dus het is een cirkel. En zo vergelijk je het in feite ook met het woord. Want kijk, in vers 11, en wat ook mooi staat, en zaad geven de zaaier en brood te eten. Nou, wie zorgt ervoor dat er water is en zonlicht? Dat is God. Daardoor hebben wij dus nu, krijgt de zaaier zaad, wat hij kan zaaien en daardoor kunnen wij weer. Daarom dank ik ook altijd voor het eten, want hij is degene die het zaad de zaaier geeft. Ook al heb ik het zelf niet gebakken, heb ik het gekocht. Alzo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat, zie je? Dus ik lees de Bijbel. Alzo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat ook zijn. Het zal niet ledig tot mijn wederkeren. Zie je, dat is hier. Komt binnen, komt bij mij binnen. Maar als ik niet bid, dan blijft het gewoon, ja, hier. Maar als ik het in gebed breng, dan overdenk ik dat en ik praat terug naar de Heer en ik kom bij hem terug. Ik moet even die deur dicht doen. Ja? Maar en dan zie je, dus het komt, door het gebed komt het weer bij God terug. Niet ledig, want kijk, het zal doen hetgeen dat mij behaagt. Dat is net die tekst die we lazen. Dat wij worden vervuld met de kennis van zijn wil, zodat wij ook behagelijk voor hem gaan wandelen. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik hem het zend. Dus dat is eigenlijk wat je doet als je bidt, ja. Ik bid tot de Vader, ik lees eerst en dan bid ik. Want dat zegt Romeinen 8, wij weten niet wat wij bidden zullen. Dat klopt. Maar de groei zorgt dat je wel gaat weten wat je bidden zal. Want Paulus zegt in Romeinen, nou, dat is een van zijn eerdere brieven. Paulus zelf ook, hij zegt wij. Hij zegt niet jullie, hij zegt wij. Dus Paulus zelf ook, hij zegt ja, wij weten niet wat wij bidden zullen. Ik sta nog maar net aan het begin, dus als je net tot geloof bent gekomen. Maar ja, als mensen niet groeien, dan zijn ze na 10 jaar nog op hetzelfde niveau en weten ze nog steeds niet. Maar als je de Bijbel gaat lezen, nou dan kom je in Efeze terecht. Wat zegt Paulus in Efeze? Dat wat moeten wij bidden, hoe? In de geest. En wat is bidden in de geest? Dan weet je wat je bidden moet. Want in de geest, wat is dat? Met de hoofdletter? Nou, Gods geest getuigt met mijn geest. En de Bijbel, dat zijn woorden van de Heilige Geest. Dus als ik die lees, nou, ik krijg die klik van binnen, ik krijg verlichting. Ik overdenk het. En in mijn leven, ik heb die tekst ook nodig om toe te passen in mijn leven en aan de Heere te kunnen communiceren. Heere, dat deze tekst ook in mijn leven vervuld mag zijn. Of vergeven van zonde. Ik heb gezondigd. Wat doe je dan? Want bidden is natuurlijk niet alleen één moment op de dag, s'ochtends of 's avonds, stil gebed. Je mag het noemen zoals je wil. En dat je dan zo zit. Nee, gebed is, dat is ook gebed. Maar dat is wat de films allemaal laten zien. Maar gebed is, praten met God. En dat kan je te alle tijden doen. Dus ja, en dan overkomt je wat. Ik heb gezondigd. Nou, dan hoef je echt niet te wachten tot 's avonds laat om dan te gaan danken hoor, als je naar bed gaat. O Heer, dank u wel dat u ook voor deze zonde gestorven bent. Dat ik vergeven ben. Heerlijk. Kijk, dat is nou, dat heb ik gelezen in Gods woord, ik weet het. En ik pas die tekst toe, want ik krijg natuurlijk een schuldgevoel. Ik heb gezondigd. En ik, oh nee, Heer, dank u wel. En dan zie je ook dat Gods woord werkt in hem en het komt ook bij hem terug. En dat is precies wat God wil. En zo moet die cirkel, dat betekent communicatie. Je hebt een levende relatie in praktijk met de Heer. En dat daarom, dat is ook, heeft het groei, dat je gaat weten wat je bidt. En dat is wat God wil. Groeien. Wordt volmaakt. En dan zie je ook, je gebedsleven zal ook daarin overeenstemming mee zijn. Nou, punt 3 is, ja, dat is natuurlijk, ik zei het net al, niet alleen geloven. Want geloven, tuurlijk, het is een persoonlijk geloof. En zo meteen, als je naar de Heere gaat, dan kom je alleen voor de rechterstoel van Christus. En dan kan je echt niet zeggen, ja, mijn man dit, of door hem kwam dat, of door die, mijn ouders, kinderen, allerlei excuses. Je staat er alleen voor. Nou, wat doe je nou? Dat is alleen. Maar je gelooft niet alleen. Want je hebt broeders en zusters, maar je hebt ook herders en leraars nodig. Dus wat doen? Nou, wat wij nou vandaag doen. Ja, dus kijk in Hebreeën 10, ik weet, dat is wel aan de Hebreeën geschreven, maar toch. Wat zegt hij daar? Hebreeën 10, vers 24. Ja. En laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en de goede werken. Dus als we bij elkaar komen, want hoe doe je dat? Nou, dan zie je, als je bij elkaar komt, dan op elkaar acht nemen. Maar waarom? Niet om te zeggen wat er niet deugt aan de ander, maar tot opscherping der liefde en de goede werken. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen, dat, en dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. Nou ja, goed, dat heeft met de tweede komst van Christus voor Israël te maken. Maar goed, wat hier staat is wel zo, laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. En Paulus spreekt ook over in 1 Korinthe 11, wanneer gij samenkomt in de gemeente. Zie je het? Dus je komt bij elkaar samen. Je gaat naar de bijeenkomst. En waarom is dat? Ja? Nou ja, God heeft de gemeente ingesteld met herders en leraars. En om de mensen ook te leren. Ja, en dat is wat hij wil. Ga mee naar Efeze 4. Efeze 4. En dat is absoluut nodig voor je groei. Dat is groeien naar de eenheid in het geloof. Hij zegt in Efeze 4 vers 11... dat is Christus heeft gegeven, sommigen tot apostelen en sommigen tot profeten en sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Nou ja, profeten en apostelen zijn er niet meer. Het zijn nu de ouderlingen in de gemeente die de gemeente leren. Maar in die begintijd, toen de boodschap nog niet helemaal compleet was, heeft God echt personen als gaven gegeven. Dat was een profeet, en dat was een apostel, en dat was een leraar. En nu is dat in feite in verenigd, behalve apostelen en profeten, in degene die het woord leren aan de gemeente. Maar dat was toen, en waarom? Kijk, tot de volmaking der heiligen, zie je? Volmaking. Dat ze volwassen worden. Dus wat betekent dat? Hier wordt het woord geleerd om jullie vol te maken, volwassen in het geloof. Kijk, nu is het mooi en aardig bij elkaar. Zondagochtend, fijn. Maar straks ben je buiten en dan is de jungle er weer. In je werk, je vriendenkring of familie, wat er allemaal niet gebeurt. Wat er allemaal niet kan gebeuren. Dus wij moeten gesterkt worden, volgemaakt, ja, der heilige tot het werk der bediening. Er is bediening te doen in de gemeente. En tot opbouwing van het lichaam van Christus, dus dat wij worden opgebouwd, totdat wij allen zullen komen tot de eenheid des geloofs. Nou, nu hebben wij de eenheid des geloofs. Waarom? Nou, wij weten wat wij geloven. Dat is de eenheid des geestes. Maar toen in die begintijd had je al die gaven. En dan dat men kwam tot de eenheid des geloofs. Tot kennis en der kennis van de Zoon van God. En tot een volkomen man. Van de grootte en volheid van Christus. Een volkomen man. Een volwassen man. Waarom? Dus als je... Dat is de bedoeling dat de samenkomsten ook zijn. Want dat je dus gaat groeien. Dat je opgebouwd wordt, geleerd wordt. Want kijk in vers 14. Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn. Die als de vloed bewogen en omgevoerd worden. Met alle wind en leer. Kijk, door de bedriegerij der mensen. Om arglistigheid. Door de arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen. Dus het is niet de bedoeling dat wij stil blijven staan. Dat zie je hier ook weer staan, hè? Dat wij kindertjes blijven. Maar dat wij een volwassen, een volkomen man worden. Dus dan heb je het woord lezen nodig. Je hebt het gebed heb je nodig. Maar je hebt ook de samenkomst nodig met je broeders en zusters. En onder het gehoor van het woord te komen. Dat is wat hij hier zegt. Nou, nu is het zo. Kijk, in hoofdstuk 4 vers 3. Dan zegt hij, benaastigende. Kijk, ik weet een aantal dingen van het woord, weet ik. Maar nu moet ik het ook benaastigen. Beijverend te behouden de eenheid des geestes door de band des vredes. Nou, wat geloven wij? Eén lichaam is het, één geest. Nou, al die dingen die er staan. Dat is wat ons samenbindt. En dat is waaruit ik leef. En dat is wat ik vind in de brief van Paulus. En hoe ga ik dan beijveren om dat te behouden? Nou, dat moet ik wel met mijn broeders en zusters hier samenkomen. En dat zou ik ook wel fijn vinden trouwens, want dan sta ik hier... Ja, sta ik hier alleen. Ik kom wel hoor. Ja. Dus nou ja, goed, dus dat is belangrijk, want dan groei je naar eenheid in het geloof. De gemeente, wat is de gemeente? De plaatselijke gemeente is een pilaar van de waarheid. Dus wij zijn een pilaar van de waarheid, niet van de leugen. Paulus zegt, ik heb jullie de waarheid verkondigd. Dus wij zijn wel met de waarheid bezig, hè? En dit is een gebouw en wij samen vormen dan die samenkomst. Maar dat is wel iets dat we voor de waarheid in stand blijven houden. Dat iedereen weet, nou ja, je zoekt en ik hoop meer mensen het weten. Maar dat hier wordt het evangelie van Gods genade verkondigd. En hier kan je het horen, hier kan je het leren. En als je bij elkaar komt, kijk, het is samengesteld uit allemaal zondige mensen. Zijn we allemaal. En dat is eigenlijk een wonder. Dat je met elkaar die eenheid toch kan hebben. Terwijl normaal gesproken kiezen toch mensen allemaal van je eigen soort uit, toch? Maar in de gemeente is dat niet zo. Rijk, arm. Ik wou zeggen dom en intelligent. Dat niet. Het geestelijk verstand of niet. Maar in ieder geval, wij komen allemaal bij elkaar. Allemaal van verschillende milieus, achtergrond. Maar we hebben wel eenheid in dit. En dat is zo geweldig. En dat vind je nergens. Dat maakt je ook blij. Ik vind het altijd heerlijk om mijn broeder en zussen hier te zien. Natuurlijk. En we komen voor het woord. Maar ook wat Paulus of Hebreeën schreven net zegt. Tot opscherping der liefde van elkaar. Twee stenen die zo slijpen, slijpen elkaar. Ik weet het, dat staat ergens in de Bijbel. Hè? Dat slijpt elkaar. En dat is wat je doet ook als je samenkomt. Nou, dus wat je ook doet, ga mee naar Colossens weer eventjes. Dus wat doen wij hier? We luisteren naar Gods woord. Dat is één. We praten met elkaar. We luisteren. We zingen. En we helpen. En dat doe je allemaal met elkaar. Colossenzen 1 vers 27. En dat is het doel van de samenkomst. Want in Colossenzen 1 vers 27 zegt Paulus tegen ons. Nou ja, tegen de Colossenzen. Maar dat was ook een plaatselijke gemeente. Dus net zo'n groep als wij, zeg maar. Die bij elkaar zitten. Is die brief geschreven. En wat zegt hij tegen hun? Aan wie God heeft willen bekendmaken. Nou, dat zegt, wie zijn dat? Aan wie? Nou, vers 26. Zijn heiligen. Dat zijn wij. Aan Paulus is het geopenbaard. En nu wil hij dat via zijn brief het in de gemeente te Colossenzen, waar de gelovigen bij elkaar komen, dat het ook aan hun geleerd wordt. Kijk maar, welke zij de rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid, onder de heidenen, welke is Christus, onder u de hoop der heerlijkheid. terwijl wij verkondigen. Dus wat verkondigen wij hier? Ik zag pas ook in een stukje. En daar ben ik een keer op het spoor gekomen door Rachel, door Belus Conley. Ik weet eigenlijk niet hoe jij daarna kwam, maar die zag je wel eens op tv. Daar ben ik ook eens gaan kijken. Dus vanochtend om 7:30 een stukje. En dan zie je praten over Christus. En niet alleen hij hoor, dat zijn natuurlijk vele meer. En toch, het was niet Christus. Zoals Paulus zegt, wil dat wij Christus leren. Want hier heeft hij het over de verborgenheid van Christus onder de heidenen. En dat is Christus na de openbaring van de verborgenheid. En die Christus moet geleerd worden. En dat doen wij hier. Dus je moet naar de plek gaan waar Christus, die onder de heidenen in de gemeente, en dat was uniek, want Christus in de evangelie, dat was niet onder de heidenen. Hij kwam voor Israël. Dus wij gaan naar Paulus toe en dan gaan we verkondigen ja, wat Christus in ons. En wat is dat? En dat gaan we hier leren. Met de brief van Paulus. Hij zegt, kijk, de welke wij verkondigen, vermanen de liegelijk mens en leren de liegelijk mens in alle wijsheid. Kijk, daar heb je het weer, opdat wij zouden een liegelijk mens, wat staat daar? Volmaakt stellen in Christus. Ik ben toch volmaakt? Ja. Dat is mijn positie. Zo ziet God mij. Maar in een heleboel dingen, in mijn dagelijks leven, weerspiegel ik eigenlijk niet die volmaaktheid. Nee, dan weerspiegel ik mijn eigen ik. En die is, garandeer ik je, die is niet volmaakt. 100.000% is die dat niet. Dus nu ga ik leren, wie ben ik, wat is dat volmaakt in Christus? Wie is Christus? Dat leer ik in de brief van Paulus. En zo leer ik dat dat ook getransformeerd gaat worden in mijn dagelijks leven. Dat hij in mijn leven weerspiegeld wordt. En daar is de samenkomst ook voor. Hij zegt, die verkondigen mij. Zodat iedereen hier die komt, vol, staat ook iegelijk mens. Volmaakt in Christus gesteld wordt. Waartoe ik ook arbeid. En kijk in vers 2, hoofdstuk 2. Ik wil dat gij weet hoe grote strijd ik voor u heb. En voor degene die te Laodicea zijn. En zoveel als er mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien. Nou, hij schrijft die brief op. Hij wil dat ze weten wat een strijd helpt. Paulus is enorm vervolgd. Maar daarin lees je ook hoe Paulus in het geloof daarmee omging. Hoe Gods genade in hem krachtig werkte. Dus hij schrijft het op. Maar ook voor degene, kijk, die mij ook niet eens gezien hebben. Maar dat maakt niet uit. Ik heb het in de brief opgeschreven. En die moet geleerd worden. En wat is het resultaat? Opdat, kijk, en daarom kom je ook in de samenkomst. Dat heb je niet als je gewoon thuis zit. Opdat hun harten vertroost mogen worden. En zij samengevoegd zijn in de liefde. Samengevoegd hier, wat hier bij elkaar zit. En dat het alle rijkdom der volle verzekerdheid verstands. Dus je krijgt vertroosting in je hart. Nou, ieder mens heeft vertroosting nodig in dit leven. 1 weekje kan voorbij gaan en je kan van alles al meegemaakt hebben. En dan kan je misschien verdrietig zijn. Misschien wel een beetje neerslachtig. Dus kom naar... Ik hoor ook wel eens... Nou, dan... dan is er van alles nog wat, dit en dat gebeurt. En zondag dan kom ik niet hoor. En dan denk ik altijd bij mezelf, dat kan ik niet begrijpen. Ik vind, je moet juist gaan naar de samenkomst. Je moet juist naar je broeders en zusters gaan. Je moet juist naar de evangelie van Gods genade gaan. En dan kom je blij thuis. En niet als je thuis zit, net zoals mensen die depressief zijn. Nou, ja, dan oké, blijf maar thuis. Ik zou zeggen, geef me een schop en laat die... Ik bedoel om te graven. Niet een schop onder zijn achterste. Maar laat hem... Zet hem aan de slag. Thuis zitten, daar word je niet beter van hoor. Dan wordt het alleen maar erger. Nou, gelovig ook. Kijk, je wordt vertroost en je wordt samengevoegd in de liefde. En tot alle rijkdom der verzekerdheid des verstands. Dus daar hier die groei in zekerheid in je verstand. Wordt volwassen in het verstand. Dat is die groei weer. En dan tot kennis van de verborgenheid van God en de Vader van Christus. Kijk. En in de welke al de schatten, de wijsheid en de kennis verborgen zijn in Christus. Nou, ga naar hoofdstuk 3, vers 16. Het woord van Christus woont rijkelijk in u. Zie je het? Dus het woord van Christus moet rijkelijk in me wonen. In mijn persoonlijke studie. En ook als wij hier lezen, zie je het? We bladeren in de teksten, we lezen. En dan word je gevuld met de brieven van Paulus. Want ik geloof dat hij hierover spreekt. Vooral, natuurlijk de hele Bijbel. Maar in dit geval het woord van Christus in alle wijsheid. En kijk, in u. In alle wijsheid, leert en vermaant, wat staat daar? Elkander. Dus ik sta hier nou wel. Maar zo meteen dan hebben we koffie en dan praat je weer en daarna en die hebt dit meegemaakt en dat. En iemand zegt misschien, ja, ik weet eigenlijk niet, ik krijg ook wel eens een vraag achteraf. Ja, maar ik heb dit en dat en hoe moet dat nou? Nou, en dan praat je met elkaar. Met de Bijbel zegt ze zo. Dat is elkander. Dus niet alleen ik hier, met psalmen, dus de leer zit ook in de liedjes. Nou, we hebben net een heel mooie lied gezongen met echt een goede leer erin. En lofzang en geestelijke liederkens zingende de Heer met aangenaamheid in uw hart. Nou, ik zei het net al, elkander staat 37 keer in de brief van Paulus. En als je hier in vers 9 kijkt, kijk, lieg niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken. Tegen elkander, hoe kan je dat doen als je thuis zit? Hij spreekt hier tegen de broeders en zusters onderling, hè? Ik bedoel, je moet het ook niet als je thuis zit met je vrouw of je man of je kinderen doen, moet je ook niet liegen. Maar hij spreekt hier over de broeders en zusters die samenkomen. Elkander. En je ziet het ook in vers. Ik kan nog een vers. In vers 13. Kijk, hoe kan je elkaar verdragen? Verdragen elkander en vergeven de een de ander. Zo iemand tegen iemand enige klacht. Dat zijn mensen die komen samen, die gaan om met elkaar. En dan zie je ook het wonderlijke: de gemeente bestaat uit allemaal verschillende mensen. Ja, de een is een beetje zo, de ander is een beetje zo. En. Voor je het weet heeft, is iemand weer boos of beledigd. Nou ja, kijk. En dan moet je elkaar dus verdragen. Nou, je kan alleen verdragen als je ook met elkaar komt. Zie je, dat is ook het doel van de samenkomst. Dat je bijeenkomt. En Christus, ja, daar zagen we ook van, die ging uit gewoonte naar wat? Uit gewoonte staat er, naar de synagoge. Paulus in Handelingen 17, zie je ook, hij ging naar de synagoge, naar hij gewoon was. En als je leest ergens anders, op de eerste dag van de week kwamen de broeders bij elkaar en de zusters. Dus het is ook in Gods plan, en ik ben bezig met de studie over hoe Gods genade werkt, de principes van genade en genade in actie. Ik heb het jaren geleden ook al een keer gedaan, maar ik ga het weer doen, omdat ik het zo'n fijne en goede studie vind. En niet iedereen het ook gehoord heeft. Maar dan zie je ook wat je allemaal nodig hebt, ja, voor die groei. Gebed, plaatselijke gemeente, het woord van God. En de herders en de leraars. Nou, en dan zie je dus het met elkaar verdragen. De plaatselijke gemeente is daar een essentieel gegeven in. En dan zie je ook, ze kwamen ook altijd bij elkaar. De Heer Jezus ging ook naar de synagoge. En Paulus, weet je nog, in Handelingen, dan is hij aan het praten. En er waren vele lichten in de opperzaal. En hij praatte tot diep in de nacht, dat die een in slaap viel en boem, naar beneden viel. Ze kwamen bij elkaar. Dus essentieel voor jou en voor mij is, voor je groei in het geloof, is het woord lezen, het gebed en ook de samenkomsten te bezoeken. Dat zeg ik niet hoor, het is een Bijbels gegeven, God heeft dat ingesteld. Nou, 2 Korinthe 6, wat ook belangrijk is in je persoonlijk leven voor groei, je kan ook dingen hebben die je groei remmen. Nou, wanneer wordt je groei geremd? Of stopt het? Nou, als je de Bijbel natuurlijk niet leest. Ja, en als je de Bijbel niet leest, nou, dan weet je ook niet. En dan ga je ook niet in de samenkomst. Dus dat remt dan ook. Maar ook een belangrijk feit is, dat jij hebt, met wie heb jij in je dagelijks leven gemeenschap? Contact. Dat geldt voor ons allemaal. Ik bedoel, ja, je komt tot geloof. En het was in mijn geval zo. En ja, ik was ook in een heel ander. Nou ja, ik was altijd zoekende wel, maar ik had 2 kanten. De serieuze, de zoekende kant. Echt naar de waarheid. En de andere kant, ja, de begeerte van het vlees natuurlijk. En ja, dus ik leefde ook het leven met mijn vrienden. Nou, dat weet je. Ik had een hele goede vriend, een van mijn beste vrienden. En toen ben ik gelovig geworden. Ja, toen dacht ik weet nog goed, wij hadden toen zo'n leuke afspraak. Zouden we elk jaar 1 keer met de vrienden, gingen we dan ergens naartoe, een weekend. Naar Brussel gingen we toen. En toen kom ik geloof ik 1 week of 2 weken van tevoren, werd ik gelovig. Nam ik de Heer aan. En toen dacht ik, ja, maar daar ga ik dus niet heen, hè. Dat wou ik gewoon niet meer. Gelijk was duidelijk, ik denk, wat moet ik dan doen? Maar ja, ik ben toch gegaan, want ik durfde gewoon geen nee te zeggen toen. Dus ik ben toch gegaan. Maar ja, dan merk je gelijk, ik wist nog niet veel, maar Gods geest woonde al in mij. Dat bepaalde dingen, je hebt natuurlijk toch een bepaald leven opgebouwd. Met humor, praatjes, dingen die je doet. Nou, ik hoef er wel maar niet over uit te wijden. Je snapt wat ik bedoel. En ik voelde me toen eigenlijk niet meer op mijn gemak. En toen dacht ik, ja, wat ga ik nou doen? Dus toen heb ik op een gegeven moment gezegd, toen ging ik het weer organiseren. En toen heb ik gezegd, ja jongens, ik ga niet meer. Dat, ja, nee, waarom niet? Ik zei, nee, dat wil ik gewoon niet meer. Ik wil best wel eens een keer een avondje met jullie gewoon gezellig zijn. Maar ik ga niet een heel weekend naar die dingen meedoen. Dat kan ik gewoon niet meer, want mijn leven is gewoon veranderd. En er zijn bepaalde dingen die ik niet meer wil. Nou oké. Okay. Dus op een gegeven moment een andere vriend, die merkte ook dat ik bepaalde dingen niet meer deed. Bijvoorbeeld niet meer lekker veel mee drinken. Dat kon ook heel goed hoor. Maar dat wou ik ook niet meer. En zo veranderden heel veel dingen. Dus mijn beste vriend die kwam, ik weet nog heel goed, die kwam naar mij toe. We hebben speciaal afspraken, weet je nog, bij ons thuis. Kwam hij met zijn vrouw en ik zie hem nog zitten in die stoel. En hij zegt, ja Jan, je kent me, ik hou niet van veranderingen. Nou, dat klopt. Dat klopte zeker. Maar ik kon dat heel goed vinden met hem. En toen zegt hij, maar ja, jij bent veranderd. En hij merkte ook gewoon dat ging gewoon niet meer samen. En ik merkte dat ook. Dus ik hoefde er niet altijd wat voor te doen. Soms ging het ook gewoon zo. Maar ja, als je ook echt het leven gaat leiden wat de Heer wil, dan merk je ook dat ik kan niet meer gewoon met alles meedraaien. De dingen veranderen gewoon. De wereld om me heen verandert niet hoor. Ze zijn nog allemaal net zoveel blijven drinken en weet ik het allemaal niet wezen doen. De praatje, de humor. Uw woorden zijn te alle tijd toch met zout gesprengd. Nou, dat was ander zout in mijn tijd. Nou ja, oké, okay, het is helemaal zo. Dus dat is bij mij compleet veranderd. Dus mijn beste vriend ben ik ook kwijtgeraakt daardoor. En als ik hem zie, ik heb hem toevallig een tijdje geleden eens gezien. Nou ja, nou, was leuk, maak een leuk praatje. Ik accepteer iedereen zoals hij is, in genade natuurlijk. Maar in mijn dagelijkse omgang, ja, dan kan dat gewoon niet meer. En dat is hier het ongelijk juk, ja, 2 Korinthe 6, vers 14. Trek niet een ander juk aan met de ongelovigen. Want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis. Het is niet zo dat jij beter bent. Ik ben die vertegenwoordiger van de week ook dat hele gesprek gehad. En dat was tussen hem en mij totaal geen verschil. Alleen ik kende de Heer en hij kende hem niet. En ik hoop dat hij dat gaat doen. Maar in Gods ogen is mijn positie, ik ben in Gods ogen rechtvaardig en de ongelovigen niet. Dus als Gods wegen zijn hoger dan mijn wegen, zijn gedachten zijn hoger dan mijn gedachten, als ik nu Gods gedachten krijg en ik ga ook in overeenstemming met zijn woord, wil ik gaan leven, ja dat kan een ongelovige niet. Ja, en daar heb je het al vaker over gehad, een ongelovige kan zich niet aanpassen aan het leven van een gelovige als die geestelijk is. Dat is onmogelijk. Hoe kan hij zich nou verheugen in de vergeving van zonden bijvoorbeeld? Dat kan niet. Dus ja, je hebt niets wat je meer samen kan delen. En het leven van een gelovige, als hij geestelijk is, ja? Ja, dan weet je zelf ook wel. Dan doe je bepaalde dingen, wil je gewoon niet meer. En dan zie je ook, Paulus vergelijkt ook, licht en duisternis. Jij bent in het licht, maar de ongelovige, ik zeg niet dat hij minder is. Alleen, hij moet ook gered worden. En dan zal je zien, dan kan je opeens veel dingen samen doen. En wat samenstelling heeft Christus met Belial? Of wat deel heeft de gelovige met de ongelovige? Dus wat heeft Christus met de duivel? Dat kan niet samen. Een gelovige met de ongelovige, wat heb je samen? Niks. En dat, helaas is dat zo. En dat is dus wat de groei bij mij tegen kan houden. Dus je ziet het geloof, natuurlijk, het is geweldig. Het is het mooiste wat er is. Maar het is niet zo dat je denkt, nou het gaat allemaal verder gewoon in roze geur en maneschijn. Je zal keuzes in je leven moeten maken. En dat heeft met de omgang te maken. Nogmaals, niet wij zijn geen secte dat we mensen gaan mijden. En, dus ik heb al de laatste tijd bij diverse mensen gesproken die ik ook ken. Gelovigen die geen contact met hun familie meer hebben. Nou, ik weet inmiddels al lang hoe dat komt hoor. Want dat had bij mij ook heel makkelijk gekund. Maar kijk, Paulus zegt, wij oordelen degene die binnen zijn, maar niet die buiten zijn. En met Israël. In Israël was het onmogelijk dat je bijvoorbeeld, dat er dingen gebeurden. En dan weet je bijvoorbeeld, bepaalde dingen gebeurden, dan ben je gewoon volgens de wet gestenigd. Gewoon doodgemaakt. Nou, dat doen wij binnen het lichaam van Christus niet. Maar, want als kinderen en ouders ongehoorzaam zijn, dan hangen we ze niet, gaan ze niet stenigen, hangen we ze aan een paal op. Dat doen we niet. We leven onder genade. Maar naar de hoeren, dat mag in de gemeente natuurlijk ook niet. Dus dan wordt iemand, als hij in hoerij leeft, nou, dan mag hij niet in de gemeente komen tot hij zich daarvan bekeert. Zo werkt dat nou helemaal. Dus dat was met Israël natuurlijk een theocratie, maar wij zijn in feite ook een soort theocratie, ja, maar dan in het klein. En wat de wereld buiten doet, ja, wij brengen gewoon dat evangelie. Dus dat is ook met je omgang met mensen, wat ik ook zei, met mijn familie bijvoorbeeld. Nou, ik heb iedereen gewoon accepteerd, 100% wie ze zijn. Want ik ben namelijk geen haar beter. En ik heb het evangelie verteld. Maar let op, dat je niet sectarisch gaat worden. Dus dat zijn wij ook niet. We zijn geen secte. Dus mannen met mannen, ja, in de gemeente, mogen in Israël niet. Nou, dat willen wij in de gemeente ook niet. Maar buiten de gemeente, ga ik ze dan mijden? Nee. Ik vertel ze het evangelie. Ja? Dus ja, en dat is met ongelovigen ook. Je ziet, het zijn twee verschillende werelden. Dus als je wil groeien in het geloof, ja, dan ga je veranderen. En dan zal je merken, dan kom je in conflict. Dat wil zeggen, dat er op een gegeven moment moeten komen, dat je de keuze zal moeten maken. Ja, maar wacht even, dat hoort niet bij het gedrag van een geloof. Dus ik wil daar niet aan meedoen. En dan, maar als je iedereen te vriend wil houden als gelovige en in daarmee wil doorgaan, dan zal je merken, dat zal je groei gaan remmen. Het is net zoals een vuur, een hout, open haard, weet je wel, je gooit er een houtblok bij. En dat is wat wij als gemeente ook met elkaar hebben en dat houdt elkaar ook warm. Maar haal je dat ene blok eruit, dan gaat dat blok gaat uit. Ja? Nou, een ongelovige zit niet in die warmte, die is niet in de Heer. Dus ja, jij kan wel uit dat haardvuur, zeg maar, jezelf afzonderen en je aanpassen aan de wereld. Paulus zegt ook, word niet gelijkvormig. Omdat wij kunnen gewoon als een ongelovige leven. En dan zie je geen verschil. Dat reisje naar Brussel waar ik het over had. Nou, daar waren twee van, die waren ook in de kerk opgegroeid met mij. En die ene was ook een hele goede vriend. En die andere ook, was eigenlijk een verre familie ook. Maar vooral die ene vriend, daar kon ik echt het verschil niet merken tussen hij en een ongelovige. Want later ook, toen bleek dat hij een gelovige was. Ja, we gingen al bijna naar de kerk. Maar het was gewoon iemand die ging naar de kerk. Maar hij was ook wel gelovig. Maar hij was volledig gelijkvormig aan de ongelovigen. Dus daarom kon dat mij. Bij mij ging het op een gegeven moment niet meer. Ik wou dat leven niet meer. Ik wilde de Heere dienen. En dan krijg je dat soort dingen. Dus daarom zie je ook, dan gaat mijn groei ook verder. Maar ik zie die andere persoon, na zoveel jaren, we hebben het er nog wel eens over, over het geloof. En dat vindt hij fijn om te horen. Maar ik zie qua kennis, geloof is gewoon nul. Gewoon nul. En ik ben al die jaren, ben ik gaan groeien, verder en verder. Dus ja. Dus dat is wat God van een gelovige wil. En dan krijg je natuurlijk ook, weet je, het laatste punt, maar dan stop ik. Dat, ja, het getuigen van Gods liefde, ja. Want hij is voor ons gestorven. Niet dat wij voor onszelf zouden leven, maar voor hem. Nou, daar heb je ook groei voor nodig. En dan krijg je ook vrijmoedigheid om erover te praten. Als je groeit, krijg je vrijmoedigheid. Paulus zegt ook, vrijmoedigheid gebruikende. Ik heb ook vrijmoedigheid nodig. Met die vertegenwoordiger van de week ook. Die komt om een product. Ik had hem zelf uitgenodigd. En op een gegeven moment dacht ik, ja, hij zei een paar dingen. Toen dacht ik, ja, ja. En dan denk ik, ja, nou ja, nou ja. Op een gegeven moment dacht ik, tijdig en ontijdig. Het gaf mij gelijk kracht. Ik ging gelijk vertellen. En ik kreeg een gesprek van een uur met hem. Ja, en dat was echt een heel fijn gesprek. Je weet maar nooit. En dan zie je, je ziet soms beren waar nog helemaal geen muis loopt. Maar het is toch, je hebt moed nodig om het vrij te kunnen vertellen. Maar dat krijg je. Ja, als je groeit in het geloof, en dan wil je ook, ja, als je de Heere wil dienen, dan wil je ook graag dat die andere persoon ook die liefde gaat kennen. En dat is het getuigen van zijn liefde. Nou, Satan wil dat natuurlijk niet. En die probeert het ons allemaal tegen te houden. We kunnen natuurlijk iedereen de schuld geven, de Satan, en die zit daar zeker te roeren. Ja, maar we hebben ook ons eigen vlees. Het heeft allemaal te maken met de keuzes die je maakt in je leven. Maar God wil één ding, wordt volmaakt. Wij zijn volmaakt in hem, maar in ons dagelijks leven wordt volmaakt. Groeien, groeien, groeien. Dus lees het woord, bid in overeenkomst, overstemming met het woord, en bezoek ook je broeders en zusters in de samenkomst met de Bijbelstudies. Dat heb je allemaal nodig voor je groei. En dan ook in je dagelijks leven. Dat je ook gemeenschap hebt met je, met gelovigen. Dus voor de jongeren ook belangrijk. Er zitten hier een aantal, ja. Nou, ik weet heus wel dat het niet makkelijk is als, waar vind je een gelovige vrienden? En dan ook nog eens eentje die het recht snijdt. Dat is niet makkelijk. Dat is heel moeilijk. Maar ik heb wel eens een studie gehad, ook over de, met de jongelingen in de Bijbel. Denk maar aan Daniel, Abednego en, ja, die bogen niet hoor. Omdat ze hadden gekozen voor de Heere. Dus het is nu niet makkelijk, Maar het is voor de gelovigen nooit makkelijk geweest. Maar Paulus zegt, leid verdrukkingen naar de kracht Gods. En dan werkt het ook in jou die gelooft. Vader, ik wil u danken voor deze heerlijke dag van genade. Ik dank u dat uw woord zo duidelijk en helder is. Vader, dat we toch ook zullen geloven. Dat we het ook echt zullen aannemen. En ook in geloof de stappen zetten. En dan zal het ook echt krachtig in ons werken, omdat wij het geloven. Uw woord is de waarheid, Vader. En daar willen we ook voor gaan. En daar dank ik u voor in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Goed, gaan we zo meteen met 1 Timotheus verder. Eerst een bakje koffie.